Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag staat er heel wat op het programma. We gaan onder meer stilstaan bij wat Paus Franciscus heeft gezegd tijdens het Angelus op zondag 17 september. U hoorde reeds in ons ochtendprogramma. Elke dag telt dat Paus Franciscus ons huiswerk heeft meegegeven, een taak heeft meegegeven, en daar gaan we zeker blijven bij stilstaan. Verder zijn er heel wat audiënties verleend in de afgelopen tijd en zullen we bij enkele van de toespraken die de bezoekers mochten ontvangen eveneens blijven stilstaan en krijgt u een vertaling te horen. Laten we dus binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen tijd. En dan richten wij onze blik eerst op vrijdag 15 september, dan heeft de paus mevrouw Maria Campatelli ontvangen. Hij ontving eveneens de deelnemers aan het wereldwijd congres van de oblaten van de heilige Benedictus. En we gaan even kijken wat de heilige vader zoal aan hen heeft gezegd. Dierbare broeders, fraters, dierbare zusters, een goede morgen. Ik heet u welkom. Zeer verheugd u te ontmoeten ter gelegenheid van uw wereldwijd congres. De Benedictijner oblaat erkent en verwelkomt in zijn of haar eigen familie en sociale omgeving de gave van God en inspireert zijn of haar eigen geloofsreis naar de waarden van de heilige regel en van de monastieke spirituele traditie. Aldus het statuut in artikel 2. Ik denk aan jullie charisma en ik geloof dat het in zekere zin kan worden samengevat in een prachtige uitdrukking van de heilige Benedictus, die ons uitnodigt om een hart te hebben dat verwijd is door de onuitsprekelijke soevereiniteit van de liefde. Hoe mooi! Een hart verwijd door de onuitsprekelijke soevereiniteit van de liefde. Dit verwijde hart kenmerkt de Benedictijnse geest, die de spiritualiteit van de westerse wereld heeft geënerveerd en zich sindsdien over alle continenten heeft verspreid. Die uitdrukking, een verwijd hart, is zeer belangrijk. Door de eeuwen heen is het een charisma van genade geweest, omdat de wortels zo stevig zijn dat de boom goed groeit, de tand destijds weerstaat en smakelijke vruchten van het evangelie draagt. Ik geloof dat dit verruimde hart het geheim is van het grote evangelisatiewerk dat het Benedictijnse monnikendom verricht en waaraan jullie als oblaten opofferen in de voetsporen van de grote heilige abt. Ik wil daarom kort met u nadenken over drie aspecten van deze verruiming van het hart. Het zoeken naar God, de passie voor het evangelie en de gastvrijheid. Het Benedictijnse leven wordt in de eerste plaats gekenmerkt door een voortdurend zoeken naar God. naar zijn wil en de wonderen die hij doet. Dit zoeken vindt allereerst plaats in het woord, waarmee je dagelijks wordt gevoed in de Lectio Divina, maar ook in de contemplatie van de schepping. In het je laten ondervragen door de dagelijkse gebeurtenissen, in het beleven van je werk als gebed. Zozeer zelfs dat je de middelen van je werk tot werktuigen van zegen maakt en tenslotte in de personen, de broeders en zusters, die de voorzienigheid je laat ontmoeten. In dit alles ben je geroepen om zoekers van God te zijn. Een tweede belangrijke eigenschap is die van de passie voor het evangelie. Naar het voorbeeld van de monniken is het leven van degene die naar Sint Benedictus verwijzen zelfgave, volheid, intensiteit. Zoals de monniken die de plaatsen waar ze wonen en hun dagen doorspekken met ijver, zo ben ook jij geroepen om de alledaagse context waarin je leeft te veranderen, door te werken als zuurdesem in het deeg met competentie en verantwoordelijkheid en tegelijkertijd met zachtmoedigheid en mededogen. Het Tweede Vaticaans Concilie schetst op welsprekende wijze deze missionaire passie wanneer het over de rol van leken in de kerk zegt dat zij geroepen zijn om het koninkrijk van God te zoeken door om te gaan met de tijdelijke dingen en ze te ordenen volgens God, van binnenuit als zuurdesem, zo zegt Lumen Gentium, punt 31. Laten we in deze zin denken aan wat de aanwezigheid van het monnikendom met zijn model van evangelisch leven, gebaseerd op de ora et labora, met de vreedzame bekering en integratie van talrijke bevolkingsgroepen vormde in de overgang van de ineenstorting van het Romeinse Rijk naar het ontstaan van de middeleeuwse samenleving. Al deze ijver kwam voort uit een passie voor het evangelie. En ook dit is een zeer actueel thema voor u. Vandaag de dag, in een geglobaliseerde, maar gefragmenteerde, gehaaste wereld die in het teken staat van consumentisme, in contexten waar familie en sociale wortels soms bijna lijken te verdwijnen, is er namelijk geen behoefte aan met de vinger wijzende christenen, maar aan gepassioneerde getuigen die het evangelie uitstralen in leven door te leven. En de verleiding is altijd deze, om van christelijke getuigen naar christelijke aanklagers te gaan. De aanklager is er maar één, de duivel. Laten we niet de rol van de duivel aannemen, maar laten we de rol van Jezus aannemen. Laten we in de school van Jezus zijn, van de zaligsprekingen. De derde eigenschap van de Benedictijnse traditie, waar ik bij stilsta, is die van de gastvrijheid. In de regel wijdt Sint Benedictus er een gans hoofdstuk aan. En dat begint met deze woorden. Alle gasten die naar het klooster komen, moeten ontvangen worden zoals Christus. Want eens zal hij zeggen, ik was een gast en u hebt mij onthaald. Venit hospes, venit Christus. En hij preciseert enkele concrete houdingen die de hele gemeenschap tegenover de gasten moeten aannemen. Laat hen naar hem toegaan en hem op alle mogelijke manieren hun liefde betuigen. Laat hen samen bidden en dan met hem in gemeenschap treden, vrede uitwisselend. Dat wil zeggen, laat hen met hem delen wat ze het meest waardevolle achten. En dan spreekt Benedictus ook over wie de gasten van aanzien zijn. En hij zegt, vooral de armen en de pelgrims moeten met alle mogelijke achting en zorg ontvangen worden. Want juist in hen wordt Christus op een heel bijzondere manier ontvangen. De armen en de pelgrims. Als oblaten is jullie grote klooster de wereld, de stad, de werkplaats. En daar zijn jullie geroepen om modellen van verwelkoming te zijn in respect voor hen die bij jullie aankloppen en in voorkeur voor de armen. En verwelkomen is dit, de verleiding om je af te sluiten en vandaag de dag in onze beschaving, in onze cultuur, zelfs de christelijke cultuur is één van de manieren om dat te doen, het maken van een praatje dat anderen bevuilt. Ik sluit me op, want dit is een stakker. Alsjeblieft, als Benedictijnen, laat je tong dienen om God te loven en niet om over anderen te roddelen. Als jullie je leven beteren om nooit over anderen te roddelen, dan hebben jullie de deur geopend naar jullie zaak voor heiligverklaring. Ga ermee aan de slag. En soms lijkt het wel of onze samenleving langzaam stikt in de gesloten gewelven van egoïsme, individualisme en onverschilligheid. En kletsen, roddelen, sluit ons daarin op. Dierbare broeders en zusters, ik wil met jullie hierbij de Heer vragen om jullie te zegenen voor de grote erfenis van heiligheid en wijsheid waarvan jullie de bewaarders zijn, en ik nodig jullie uit om door te gaan met het verruimen van jullie harten en ze iedere dag over te geven aan Gods liefde, nooit ophoudend die te zoeken, er hartstochtelijk getuigenis van af te leggen en haar te verwelkomen in de armsten die het leven jullie brengt. Ik dank u vanuit mijn hart voor uw offer. En vergeet alsjeblieft niet om voor mij te bidden. Ik dank u. Mooie woorden van Paus Franciscus. Ja, opnieuw op het einde de vraag om voor hem te bidden. Een belangrijk iets dat hij ook iedere keer herhaalt. De paus heeft gebed nodig en wij mogen dat ook zeker als uitnodiging ontvangen. Mooie meditatie ook op de regel van Sint Benedictus, 3 aspecten ervan. Ongetwijfeld een bemoediging voor de oblaten om hun werk verder te zetten. En ook een uitnodiging voor ons allen om een stukje van die gastvrijheid, om dat zeker ook in ons eigen leven op te nemen en ook te beseffen dat, net zoals de oblaten van Sint Benedictus, wij allen geroepen zijn om Jezus aanwezig te maken in de wereld. Door ons luisterend oor, de tijd die we verliezen met elkaar, zoals Paus Franciscus het graag placht te zeggen. Diezelfde vrijdag ontving de paus ook nog de bisschoppen van Kameroen bij hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Zaterdag 16 september dan. Monseigneur Robert Francis Prevost, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, werd door de paus ontvangen. Trouwens, deze prelaat zal binnenkort tot kardinaal gecreëerd worden. Dat is ook passend natuurlijk bij zijn functie als prefect van een belangrijk dicasterie. Monseigneur Franco Moscone, dat is de aartsbisschop van Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo in Italië, werd door de Heilige Vader ontvangen, als ook kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson, de kanselier van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen. De paus ontving aartsbisschop Luis Miguel Muñoz Cardaba, de apostolische nuncius in Soedan en Eritrea. En ook aartsbisschop Walter Erbi, de apostolische nuncius in Liberia, Sierra Leone en Gambia. Een audiëntie werd verleend aan de deelnemers van het Christmas Contest, een wedstrijd die wordt georganiseerd onder jongeren en vooral met muziek te maken heeft. En dan ook verschillende pelgrims afkomstig uit Korea. U weet misschien dat de heilige Andreas Kim Tae-gon, dat is de eerste priester en ook martelaar van Korea. De paus die heeft tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea, we moeten daarvoor even terug in de tijd, 2014 was dat, is naar de geboorteplaats van deze heilige priester en martelaar gegaan om daar te bidden. En wijde er ook een catechese aan hem, waarin hij hem prees als een voorbeeld van de verspreiding voor het evangelie. Nu staat er een standbeeld van deze heilige buiten de Sint-Pietersbasiliek. En een delegatie van 300 mensen die reisden naar Rome om de installatieceremonie bij te wonen. De paus die kon hen ontmoeten, het ging daarbij onder andere over een kardinaal, enkele bisschoppen en natuurlijk de groep pelgrims die ze hadden meegenomen. En de reden waarom we hier even blijven bij stilstaan is omwille van de bijzondere figuur en de bijzondere situatie van Korea, dat zal u zo meteen ook horen. Dat is namelijk zo dat de eerste 200 jaar er geen priesters waren in Korea en dat toch het evangelie daar op een zeer mooie en ook vruchtbare wijze is kunnen verspreid worden. Dus waarbij dat het eigenlijk vanuit de leken begonnen is. De paus die vindt dat een voorbeeld van de, zeg maar, hetgeen waar hij zelf tegen opkomt, tegen het klerikalisme. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Maar ook omwille van het feit dat het de locatie is voor de volgende wereldjongerendagen. En ook daar gaat paus Franciscus wat dieper op in. Hij zei aan de bezoekers het volgende. Dierbare broeders en zusters, ik heet u welkom. Blij u te mogen ontmoeten op de dag waar wij het martelaarschap van de heilige Andreas Kim Tae-kon vieren, 177 jaar geleden, en ter gelegenheid van de zegening van zijn standbeeld dat in een van de buitennissen van de Sint-Pietersbasiliek is geplaatst. Ik dank de Heer voor het getuigenis van het leven en het geloof van uw grote heilige en ook voor dat van u, want het Koreaanse volk geeft een prachtige getuigenis wanneer het Jezus Christus volgt. Bijzondere dank gaat uit naar allen die zich hebben ingezet voor de realisatie van dit project, in het bijzonder kardinaal Lazarus. Wat een goede man. Aartsbisschop Matthias Ri Linghoon, de voorzitter van de bisschoppenconferentie en zijn broederbisschoppen van Korea, hier aanwezig. Ik groet ook hartelijk de aanwezige burgerlijke autoriteiten, de priesters, de gewijde mannen en vrouwen, de lekengelovigen. Zo velen van u zijn als pelgrims uit Korea en andere delen van de wereld gekomen. Ik spreek mijn oprechte dank uit aan de heer Jozef Han Yin-sop, zijn vrouw en professor Maria Ko-yong-hi, die het standbeeld heeft gebeeldhouwd. In augustus 2014 had ik het genoegen om uw land te bezoeken, om de jonge deelnemers aan de 6e Aziatische Jongerendag te ontmoeten. Bij die gelegenheid ben ik naar het Solmeo-heiligdom gegaan, naar het huis waar de heilige Andreas Kim is geboren en zijn kindertijd heeft doorgebracht. Daar heb ik in stilte gebeden, op een bijzondere wijze voor Korea en voor de jongeren. Als ik terugdenk aan het intense leven van deze grote heilige, dan komen de woorden van Jezus op in mijn hart. Als de graankorrel die in de aarde valt niet sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Het zijn woorden die ons helpen om met spirituele intelligentie het prachtige verhaal van jullie geloof te lezen, waarvan de heilige Andreas Kim een kostbaar zaadje is. Hij, de eerste Koreaanse martelaarpriester, werd op jonge leeftijd gedood, kort nadat hij gewijd was. En zijn figuur nodigt ons uit om de roeping te ontdekken, die is toevertrouwd aan de Koreaanse kerk, aan u allen. U bent geroepen tot een jong geloof, tot een vurig geloof, dat bezield door liefde voor God en de naaste een geschenk wordt. In die zin herinnert de Koreaanse kerk ons er met de profetie van het martelaarschap aan dat we Jezus niet kunnen volgen zonder zijn kruis te omarmen en dat wij onszelf niet tot christen kunnen uitroepen zonder bereid te zijn de weg van de liefde tot het einde te volgen. Ik wil graag nog iets zeggen over de heilige Andreas Kim. Hij had een groot enthousiasme voor de verkondiging van het evangelie. Hij wijdde zich aan de verkondiging van Jezus met een nobele geest, zonder terug te deinzen voor de gevaren en ondanks vele ontberingen. Het volstaat te zeggen dat zijn grootvader en vader ook gemarteld werden en dat zijn moeder gedwongen werd om als bedelaarster te leven. Wanneer we naar hem kijken, hoe kunnen we ons dan niet aangespoord weten om apostolische ijver in onze harten te cultiveren, om een teken te zijn van een kerk die zichzelf voorbijgaat om vreugdevol het zaad van het evangelie te zaaien, ook door een leven dat wordt doorgebracht voor anderen in vrede en liefde. En hierover zou ik één ding willen benadrukken. Jullie hebben de genade van zoveel priesterroepingen. Ik vraag u, stuur ze naar de missies, want anders zullen er om een duur meer priesters zijn dan gewone leken. En het gaat niet, laat ze missionaris buiten zijn. Ik heb de ervaring dat ik ze in Argentinië heb gezien. En ze doen uw missionarissen zo goed. Stuur ze weg. Laat de priesters degene zijn die nodig zijn. De anderen gaan weg als missionarissen. Uw kerk, die voortkomt uit de leken en bevrucht wordt door het bloed van de martelaren, regenereert zichzelf door uit haar wortels de genereuze evangelische impuls van de getuigen te putten en de waardering voor de rol en de charismatische gaven van de leken. Vanuit dit gezichtspunt is het belangrijk om de ruimte van pastorale samenwerking te verbreden en samen de verkondiging van het evangelie verder te zetten. Priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en alle leken samen, zonder uitsluiting. Het verlangen om de wereld de hoop van het evangelie te geven opent het hart voor enthousiasme en helpt vele barrières te overwinnen. Het evangelie verdeelt niet, maar verenigt. Het spoort aan om zichzelf te incarneren en zich tot naaste te maken binnen de eigen cultuur, de eigen geschiedenis, met de zachtmoedigheid en in een geest van dienstbaarheid, zonder ooit tegenstellingen te creëren, maar altijd bouwend aan gemeenschap. Bouwen aan gemeenschap. Denk hier goed over na. En dan wil ik jullie uitnodigen om jullie roeping als apostelen van de vrede te herontdekken op elk gebied van het leven. Terwijl Andreas Kim theologie studeerde in Macau, moest hij getuige zijn van de verschrikkingen van de opiumoorlogen. En toch slaagde hij erin om in die conflictueuze context voor velen een zaad van vrede te zijn. Wat zijn streven bewees om iedereen te ontmoeten en met iedereen in dialoog te gaan. Het is een profetie voor het Koreaanse schiereiland en voor de hele wereld. Het is de stimulans om metgezellen op de weg en getuigen van verzoening te worden. Het is het geloofwaardige getuigenis dat de toekomst niet wordt opgebouwd met de gewelddadige kracht van wapens, maar met de milde kracht van de nabijheid. Laten wij de heilige Andreas Kim de droom van vrede op het Koreaanse schiereiland toevertrouwen, die altijd in mijn gedachten en gebeden is. En zoals jullie weten, heb ik aangekondigd dat Seoul de locatie zal zijn voor de volgende Wereldjongerendagen in 2027. Ter voorbereiding waarvan ik wil dat jullie je ijverig wijden aan het verspreiden van het woord van God. In het bijzonder wil ik de Koreaanse kerk toevertrouwen aan jonge mensen. Ondanks jullie prachtige geloofsgeschiedenis en het grote pastorale werk dat jullie met enthousiasme verrichten, laten veel jongeren, ook jullie jongeren, zich verleiden door de valse mythes van efficiëntie en consumentisme en zijn ze gefascineerd door de illusie van het hedonisme. Maar de harten van de jongeren zoeken iets anders. Ze zijn gemaakt voor een veel bredere horizon. Zorg voor hen, zoek hen op. Benader hen, luister naar hen, verkondig hen de schoonheid van het evangelie, zodat ze innerlijk vrij, vreugdevol getuigen van waarheid en broederschap kunnen worden. Beste broeders en zusters, ik dank u oprecht voor deze bijeenkomst. Ik bid voor u en roep de voorspraak in van de heilige Andreas Kim en de heilige Koreaanse martelaren. dat zij u mogen beschermen en u de weg mogen wijzen. Ik zegen jullie van harte en vergeet ook alstublieft niet om zeker ook voor mij te bidden. Ik dank u. Mooie woorden aan deze Koreaanse pelgrims. En zo zien we dat er dus echt een bedoeling zit aan het overhandigen, zeg maar, van de mogelijkheid om de Wereldjongerendagen te organiseren in Seoul. De paus die heeft een voorkeur voor deze kerkgemeenschap. De kerk van Korea, die dus ontstaan is uit leken en zo gegroeid is naar de eerste priester, die uiteindelijk ook martelaar is geworden, de heilige Andreas Kim Tae-gon. Maar waaruit dus een kerk gekomen is die zo duidelijk geworteld is in het evangelie, sterk is, krachtig, en door het feit dat iedereen zijn rol aanvaardt, de priesters mogen priester zijn, de leken zijn leken, en er is geen verschil tussen de twee in de zin van belangrijkheid of zeggenschap. Ieder heeft zijn eigen plaats, zijn eigen rol. Daar is een kerk uit voortgekomen die ongelooflijk veel roepingen heeft. De verkondiging van het evangelie en van de leer van de kerk op de manier waarop dat gebeurt in Korea is een voorbeeld voor de wereld. En dat is wat Paus Franciscus ook duidelijk naar voren wil brengen. Tot zover zelfs dat hij dus nu een beeld van de heilige eerste priester-martelaar van Korea heeft laten plaatsen in een nis van de Sint-Pietersbasiliek. Een sterk signaal. En dat ons verder kan leiden naar niet alleen de komende Wereldjongerendagen, maar ook waar hij met de kerk naartoe wil, waar hij van droomt. Stof tot nadenken, ongetwijfeld. De Heilige Vader heeft ook een audiëntie verleend aan de officieren en militairen van het L'Arma dei Carabinieri, zeg maar de Italiaanse gendarmerie. Iedereen die in Rome al eens geweest is, of in Italië, die is er wel eens tegengekomen. Zij hebben voornamelijk politionele functies, maar zij fungeren onder andere ook als militaire politie en dergelijke meer. En het is zo dat ter nagedachtenis van de plaatsvervangend brigadier Salvo d'Acquisto, zij samenkwamen in het Vaticaan. Hij heeft op 23 september 1943 zijn leven gegeven toen hij zichzelf opofferde om onschuldige gijzelaars te redden die gevangen waren genomen door nazi-troepen. Dus op 23 september 1943. En dat is iets dat zeer sterk leeft bij dit legerkorps, zeg maar, van deze carabinieri. En zij kwamen dus daarvoor samen in Rome. Het is zo, dierbare luisteraars, dat Paus Franciscus op deze wijze niet alleen, zeg maar, de mogelijkheid krijgt om mensen te ontmoeten, maar vooral ook de mogelijkheid krijgt om door middel van een toespraak of enkele woorden iets los te maken in andere mensen en hen te bemoedigen om verder te doen. Zo denken we met veel vreugde terug aan het bezoek dat alle directeurs en voorzitters van de Radio Maria's in de wereld mochten hebben toen zij op audiëntie gingen bij Paus Franciscus en hoeveel vreugde zijn woorden toen aan ons hebben gebracht. We zijn ondertussen aangekomen aan het moment waar we samen met de Heilige Vader nog het Angelus zullen bidden. En dan gaan we nog de laatste audiënties die de Heilige Vader heeft verleend met u overlopen. En zullen we ook nog luisteren naar zijn woorden tijdens het Angelus van 17 september. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En dus tot slot van ons overzicht van de vele audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen tijd heeft verleend, staan we nog stil bij maandag 18 september. Dan zien we dat hij de aartsbisschop Arnaldo Catalan, apostolische nuncius in Rwanda, heeft ontvangen. Ook aartsbisschop Luciano Suriani, apostolische nuncius in Bulgarije en Noord-Macedonië. Hij verleende een audiëntie aan kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van het generaal secretariaat van de synode, samen met kardinaal Jean-Claude Ollerich, de aartsbisschop van Luxemburg, en pater Giacomo Costa en eerwaarde heer Riccardo Batocchio. De paus ontving ook de heer Ivan Soltanovski, ambassadeur van de Russische Federatie, bij de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Monsignor Andrea Belandi werd ontvangen door de paus, dat is de aartsbisschop van Salerno Campagna Acerno in Italië. En de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Rogationisti del Cuore di Gesù en de Suore Filie di Divino Zelo. Tot slot werden ook de medewerkers van de Vaticaanse apotheek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan door de paus ontvangen. Kiev, Moskou, Washington en Peking. Dat zijn de vier etappes die tot nu toe zijn afgelegd door de vredesgezant van Paus Franciscus voor de vredesmissie in Oekraïne. En daar zou nu een mogelijke terugkeer naar Rusland aan toegevoegd kunnen worden. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov bekendgemaakt tijdens een rondetafelgesprek over mogelijke oplossingen voor het conflict in Oekraïne. Zo meldde het Russische agentschap TASS dat kardinaal Mateo Zuppi opnieuw naar Moskou zou kunnen reizen. Twee mogelijke motivaties daarvoor: de inspanningen van de Heilige Stoel om Oekraïnse kinderen terug te brengen naar hun woningen en de situatie van de twee Oekraïnse priesters die in Rusland gevangen zitten. Het waren precies deze kwesties ook die de Oekraïnse bisschoppen, daar hoorde u een vorige keer over, die in Rome waren voor hun synode, tijdens verschillende bijeenkomsten bespraken met paus Franciscus en andere hooggeplaatste Vaticaanse functionarissen. De aankondiging van de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov komt in de context van de reis van kardinaal Zuppi naar China. Van 13 tot 15 september was hij daar. Daar had hij een ontmoeting met de Chinese regeringsvertegenwoordiger voor Eurasiatische zaken, Li Hui. Het Vaticaan gaf een verklaring uit over het resultaat van deze ontmoeting, waarin werd uitgelegd dat de dialoog tussen de twee openhartelijk was. Meer specifiek behandelen ze kwesties zoals de graanexportcrisis, maar vooral natuurlijk de situatie van de oorlog. Laten we blijvend bidden natuurlijk voor vrede. En we zien dat deze vredesgezant steeds verder kan gaan in zijn missie. En hopelijk kan daar ook echt vrede uit voortkomen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van 17 september.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi...
Vandaag spreekt het evangelie tot ons over vergeving. Petrus vraagt Jezus: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven wanneer hij tegen mij zondigt? 7 keer? 7 is in de Bijbel een getal dat de volledigheid aangeeft. En dus is Petrus erg gul in de veronderstellingen van zijn vraag. Maar Jezus gaat verder en antwoordt hem: ik zeg niet tot 7, maar tot 70 × 7. Hij vertelt hem, dat we zeggen, dat als je vergeeft, dat je eigenlijk niet rekent. Dat het goed is om alles en altijd te vergeven. Net zoals God met ons doet en zoals degenen die Gods vergeving toedienen, geroepen zijn te doen. Altijd vergeven. Ik zeg dit tegen de priesters, tegen de biechtvaders. Vergeef altijd zoals God vergeeft. Jezus illustreert deze realiteit aan de hand van een parabel die altijd met getallen te maken heeft. Een koning vergeeft, na gebeden te hebben, een dienaar de schuld van 10.000 talenten. Het is een overdreven immense waarde, variërend tussen 200 en 500 ton zilver. Zeer overdreven. Het was een schuld die onmogelijk af te lossen was, zelfs niet door een leven lang te werken. En toch vergeeft die meester, die aan onze Vader in de hemel herinnert, het uit pure ontferming. En dit is het hart van God. Hij vergeeft altijd, omdat God barmhartig is. Laten we niet vergeten hoe God is. Hij is nabij, barmhartig en teder. Dat is Gods manier van zijn. Maar dan toont deze knecht, wiens schuld is vergeven, geen genade aan een andere knecht die hem 100 denarii schuldig is. En ook dat is een aanzienlijk bedrag, gelijk aan ongeveer 3 maandsalarissen. Alsof je wil zeggen dat elkaar vergeven geld kost. Maar helemaal niet te vergelijken met dat vorige bedrag dat de meester had vergeven. De boodschap van Jezus is duidelijk. God vergeeft onmetelijk, alle maat te boven. Zo is Hij. Hij handelt uit liefde en gratuïteit. God kan niet gekocht worden. God is vrij. Hij is één en al gratuïteit. We kunnen Hem niet terugbetalen, maar als we onze broeder of zuster vergeven, dan imiteren we Hem. Vergeven is daarom geen goede daad die je wel of niet kunt doen. Vergeven is een basisvoorwaarde voor een ieder die christen is. Ieder van ons is in feite vergeven. Laten we dat niet vergeten. Wij zijn vergeven. God heeft zijn leven voor ons gegeven en op geen enkele manier kunnen we zijn barmhartigheid compenseren, die hij nooit aan zijn hart onttrekt. Maar door ons aan te passen aan zijn onbaatzuchtigheid, dat we zeggen door elkaar te vergeven, kunnen we van hem getuigen en nieuw leven om ons heen zaaien. Want buiten vergeving is er geen hoop. Buiten vergeving is er geen vrede. Vergeving is de zuurstof die de door haat vervuilde lucht zuivert. Vergeving is het tegengif dat het vergif van wrok geneest. Het is de manier om woede onschadelijk te maken en zoveel ziekten van het hart te genezen die de samenleving besmetten. Laten we onszelf dan afvragen. Geloof ik dat ik van God het geschenk van immense vergeving heb ontvangen? Voel ik de vreugde te weten dat Hij altijd klaar staat om mij te vergeven als ik val, zelfs als anderen dat niet doen? zelfs als ik mijzelf niet kan vergeven. Hij vergeeft. Geloof ik dat Hij vergeeft. En dan kan ik op mijn beurt degene vergeven die mij gekwetst hebben. Wel, in dit verband wil ik graag een kleine oefening, wat huiswerk voorstellen. Laten we proberen, ieder van ons, te denken aan een persoon die ons gekwetst heeft. En laten we de Heer vragen om de kracht om die persoon te vergeven. En laten we vergeven uit liefde voor de Heer, broeders en zusters, dit zal ons goed doen. Het zal de vrede in ons hart herstellen. Mogen Maria, moeder van barmhartigheid, ons helpen Gods genade te aanvaarden en elkaar te vergeven. De woorden van Paus Franciscus. En een mooie opdracht die we meekrijgen. Op het einde van het Angelus heeft hij nog meegegeven dat hij dus naar Marseille afreist, dat is op 22 september, om deel te nemen aan de afsluiting van de Rencontre Méditerranéenne, een prachtig initiatief dat plaatsvindt in belangrijke mediterrane steden en dat kerkelijke en burgerlijke leiders samenbrengt om wegen van vrede en integratie te bevorderen. Rond het Mare Nostrum, met speciale aandacht voor het fenomeen migratie. De paus vraagt om voor deze reis te bidden. En dan begroette hij nog verschillende pelgrims afkomstig uit Italië en verschillende landen. En vroeg hij ook om te blijven bidden voor de Oekraïnse kerk natuurlijk. En voor alle Oekraïners. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, die goed gevuld was met woorden van Paus Franciscus. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de paus monseigneur Raymond Tapiwa Mupa benoemd tot bisschop van het bisdom Mazwingo in Zimbabwe. Hij benoemde monseigneur Guy Boulanger tot bisschop van Amo in Canada. En pater Andrea Lembo is benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Tokio in Japan. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.